Goedemorgen gemeente, ik wil u uitnodigen om Psalm 110 erbij te nemen en wil ik u daaruit voorlezen. Psalm 110. En ik lees u uit de NBG-vertaling. Van David, een psalm. Aldus luidt het woord van de Heere tot mijn Heere. Zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt van Sion uw machtige scepter uit. Heerst te midden van uw vijanden. Uw volk is een en al gewilligheid ten dagen van uw heerban. In heilige feestdos rijst uit de schoot van de dageraad de dauw uw jonge mannen voor u op. De Heere heeft gezworen en het berouwt hem niet, gij zijt priester voor eeuwig, naar de wijze van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand, hij verplettert koningen ten dagen van zijn toorn. Hij houdt gericht onder de heidenen, hoopt lijken op, verplettert hoofden op het wijde veld. Hij drinkt onderweg uit de beek, daarom heft hij het hoofd op. Tot zover uit het woord van God. Het is vandaag een bijzondere zondag. Het heet wel de Wezenzondag. In Johannes 14 zegt de Heer Jezus dat hij zal heen gaan naar de Vader, maar de discipelen geen wezen zal laten. En omdat we nu in de tijd tussen hemelvaart en Pinksteren zitten, wordt het wel de Wezenzondag genoemd. Op deze zondag wil ik met u stilstaan bij Psalm 110. En daar komen een aantal vragen dan aan bod. Allereerst, als we terugkijken naar afgelopen donderdag, waarom is de hemelvaart van de Heer Jezus zo belangrijk? Wat doet de Heer Jezus in de hemel? En blijft hij daar? Dat zijn vragen waarop eigenlijk al in het Oude Testament, in Psalm 110, antwoorden te vinden zijn. En zojuist hebben wij die psalm met elkaar gelezen. Nou, die psalm is een beetje een bijzondere psalm. Van de meeste psalmen, vrijwel alle psalmen, kunnen we achterhalen wat de context is. In welke omstandigheden heeft de psalmist dit geschreven, gedicht? En wat waren zijn bijzondere noden en behoeften? Bij Psalm 110 is dat eigenlijk heel onduidelijk. En dat komt mede door dat zinnetje in vers 4 dat gezegd wordt dat de koning daar waarover het gaat, dat hij priester blijft tot in eeuwigheid. Want geen enkele koning in het Oude Testament kon priester zijn. De priesters waren uit de lijn van Levi, de koningen uit de lijn van Juda. En die twee werden altijd scherp uit elkaar gehouden. Dus die vraag die blijft. Maar ook deze psalm is om andere reden heel bijzonder. Om te beginnen is het de meest geciteerde psalm in het Nieuwe Testament. Psalm 110 komt op heel veel plaatsen terug en wordt dan heel vaak toegepast op de Heer Jezus Christus. En eigenlijk kunnen wij die psalm zo het beste lezen. Als een profetie die gaat over de Heer Jezus Christus, over zijn verheerlijking. En dan heel in het bijzonder over de Heer Jezus als onze priesterkoning. Als degene die koning geworden is en tegelijkertijd priester is. Nou, daar wil ik deze morgen met u een kort moment bij stilstaan. Als we Psalm 110 in het Nieuwe Testament gaan opzoeken, dan komt, zoals ik al zei, die psalm op heel veel plaatsen terug. Hier een lijstje van bijbelboeken in het Nieuwe Testament die de psalm citeren of daarop hinten. Matthäus, Marcus, Lucas, Handelingen, Romeinen, 1 Korinthe, Efeze, Colossense, Hebreeën en de eerste brief van Petrus. Al deze bijbelboeken die verwijzen terug naar Psalm 110. Daarmee is wel duidelijk dat dit een hele bijzondere psalm is. Allereerst iets over het boek van de psalmen zelf. We zijn er niet zo aan gewend om dat boek als één geheel te lezen. Vaak pakken wij een psalm eruit en kiezen we een stuk wat ons aanspreekt. We pakken een andere psalm. Maar deze psalmen zijn ook geordend volgens een bepaald systeem. Als u de Bijbel erbij pakt, de meeste vertalingen die schrijven dat erbij, dan ziet u dat er 5 boeken van de psalmen zijn. Het eerste boek van de eerste 41 psalmen, dan het tweede, derde en vierde boek. En nu zitten we in het 5e boek, psalm 107 tot en met psalm 150. En elk van deze boeken heeft een ander karakter. Men heeft het wel vergeleken met de 5 boeken van Mozes, de Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Het eerste boek van de psalmen heeft het kenmerk van Genesis. Daar gaat het eigenlijk over de mensheid, hoe het begint. De hele basale gevoelens en emoties waar je mee te maken kunt hebben in het leven. Dat tweede boek gaat over de verlossing, Exodus. Het begint ook met die psalm, zoals een hert verlangt naar water. Daar die klacht van verlossing en hoe God die uitredding geeft, is het hoofdthema van de psalmen in dat tweede boek. Het derde boek van de psalmen heeft een Leviticus karakter. Het is het heiligdom. Het zijn psalmen die heel veel over de tempel gaan. Over de aanwezigheid van God in ons leven, in Israël, in de wereld. Het vierde boek van de psalmen heeft een Numeri karakter. Dat gaat over Gods regering en Gods leiding in het leven van alle dag. En nu zitten wij in het grote sluitstuk van het boek van de psalmen, psalm 107 en verder. En die hebben het kenmerk van Deuteronomium, waarin het woord van God centraal staat. En dat zien we ook in deze psalm, omdat er een paar keer gesproken wordt over het woord van God, wat iets te zeggen heeft. Als we de context kijken van deze psalm, dan staat psalm 110 tussen psalm 109 en psalm 111 in. Heel verrassend natuurlijk, had u niet zelf kunnen bedenken. Maar dat ook daar zit een logica in. Psalm 109 is een gebed om verlossing. Psalm 110 laat zien hoe God verlost. En psalm 111, 12 en 13 zijn eigenlijk dankzeggingen voor verlossing. Nou, op zich wordt het nog een slag dieper als we ons realiseren dat deze psalmen ook messiaans zijn. In psalm 109, dat wordt geciteerd bijvoorbeeld een vers in Handelingen 1, als het gaat over het lotwerpen wie de leeggevallen plek van Judas zal invullen. Waarmee die psalm eigenlijk ook een nieuw testamentische lading krijgt. En psalm 110 is natuurlijk heel duidelijk, heel evident, een psalm waarin de Heer Jezus centraal staat. Waarin het gaat over de Heer Jezus Christus. Nou, daar gaan we nu met elkaar nader naar kijken. Psalm 109, daar staat in dat laatste vers een zinnetje. Hij staat, God staat aan de rechterhand van de armen. En het is wel interessant dat die rechterhand een paar keer voorkomt. In psalm 110 wordt in vers 1 gezet dat de Heere God tegen mijn Heer zegt, zet u aan mijn rechterhand. En in vers 5 staat ook weer, de Heer is aan uw rechterhand. De rechterhand van God en de rechterhand van de koning, die zijn een soort thema in deze psalm. En wat gebeurt daar dan? Wat gebeurt er nou in deze psalm wat zo belangrijk is en wat verbonden is met de rechterhand van God? Laten we daar met elkaar eens naar kijken. Psalm 110 zou je in 4 delen kunnen opdelen. Dat eerste vers waarin de Heer uitgenodigd wordt aan de rechterhand van de Heere plaats te nemen. Daar komen we zo meteen op wat dat betekent. Vers 2 en 3, dat gaat over heerschappij, dat diegene die verheerlijkt is de heerschappij krijgt over de wereld. Dat vierde vers, daarin wordt die koning ook tot priester benoemd. En dan vers 5 tot en met 7, die beschrijven de overwinning van de koning over de schepping, over de aarde. En eigenlijk is het een soort afwisseling. Dat eerste vers, daar is het de Heere God die spreekt tegen de koning. Vers 2 en 3, daar spreekt de psalmist tegen de koning. Dat vierde vers, daar is het opnieuw het woord van de Heere tegen de koning. En vers 5 tot 7 is het opnieuw de psalmist die spreekt tot de koning. Nou, laten we beginnen met dat eerste vers. De verheerlijking. Aldus luidt het woord van de Heere tot mijn Heere. Zet u aan mijn rechterhand. Neem plaats aan mijn rechterhand. Ik maak van je vijanden een bank voor je voeten. In de NBV-vertaling. Dit is een vers. En dat is eigenlijk een woord van de Heere God aan een andere Heer. aan de Heer Jezus Christus. In de toepassing van het Nieuwe Testament is het de Heere God die tegen de Heer Jezus zegt: jouw tijd, jouw dienst op aarde is voltooid. Ik zet je nu op de allerhoogste plaats die je maar kunt krijgen. Ik zet je aan mijn rechterhand. Aan de rechterkant van mijn troon in de hemel. En eigenlijk is dit de boodschap van hemelvaart. Met hemelvaart is de Heer Jezus naar de hemel gevaren. En heeft hij zich gezet aan de rechterhand van de Heere God. Om daar te wachten. Om straks het koningschap uit de handen van de Heere God over te nemen. Eigenlijk is dit vers een oudtestamentische profetie over de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. En daarbij is het heel belangrijk om weer te realiseren dat het niet de Heer Jezus in zijn godheid is waarover het gaat. Als God was de Heer Jezus van eeuwigheid af in de hemel. En is hij eigenlijk, omdat God alomtegenwoordig is, ook nauwelijks de hemel uit geweest. Maar hier gaat het over de Heer Jezus als mens. Die als mens geboren is in Bethlehem, die geleefd heeft. Tegen deze mens zegt God: zit aan mijn rechterhand. God heeft een mens de toegang gegeven tot de hemel. God heeft een mens op de troon in de hemel gezet. Nou, dit vers wordt om deze reden ook heel veel keren geciteerd in het Nieuwe Testament. Ze staan hier ook op het beeldscherm. We gaan ze niet allemaal lezen. De meeste kent u wel. Bijvoorbeeld een twistgesprek met de Farizeeën. Hoe kan de Christus de zoon van David zijn? En hoe kan die tegelijkertijd zijn Heer zijn? Dat zegt de Heer Jezus. En dan citeert hij deze psalm. Dan citeert hij psalm 110. En dan stelt hij die vraag aan de Farizeeën. En dan zegt hij van: hoe kan het nou dat deze psalm is dat de Heer tot zijn Heer spreekt. En dat David hem Heer noemt. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Hoe kan het dat de Heer Jezus, als hij over zichzelf spreekt. En die vraag legt hij bij de Farizeeën neer. Afstamt uit de lijn van David. En tegelijkertijd de God van David is. En dat is omdat de Heer Jezus God en mens in één persoon is. Omdat hij tegelijkertijd de mens is die geboren is in Bethlehem. En de God die van alle eeuwigheid af de schepping geregeerd heeft. Een ander citaat is in Hebreeën 1. In Hebreeën 1 wordt dit gedeelte ook geciteerd. En daar is de argumentatie van de schrijver van de Hebreeënbrief dat de Heer Jezus wel zoveel hoger is dan enig ander schepsel, dat die schrijver dan zegt van: tegen geen enkele engel is ooit gezegd: u bent mijn zoon, neem plaats aan mijn rechterhand. Tegen wie van de engelen heeft God dat ooit gezegd? Tegen niemand. Maar God heeft het wel tegen de Messias gezegd. Wel tegen de Heer Jezus gezegd. Een derde citaat uit Handelingen 2. Daar gaat het over de opwekking van de Heer Jezus uit de dood en zijn hemelvaart. Het is een toespraak van Petrus. En Petrus die gebruikt hier een citaat uit Psalm 110 om te laten zien dat de Heer Jezus werkelijk als overwinnaar in de hemel heeft plaatsgenomen. Een vierde citaat vinden wij ook weer in Hebreeën, in Hebreeën 10. Daar gaat het erom dat dit vers, vers 1, opnieuw geciteerd wordt. Zet u aan mijn rechterhand. En daar is de toepassing dat het betekent dat als je gaat zitten, dat het werk voorbij is. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt daarbij van: kijk, omdat de Heer Jezus in de hemel is gaan zitten aan de rechterhand van God, is het verzoeningswerk voltooid. Het is volbracht. Er hoeft niet nog een keer verzoening gedaan te worden. Eenmaal is er verzoening gebracht, gedaan voor de zonde. En die verzoening, die verlossing, die geldt voor eeuwig. En tenslotte, in 1 Korinthe 15, daar wordt ook dit vers geciteerd. Ook gezegd: hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen. En er wordt er gezegd van: kijk, dit gaat over de regering van de Heer Jezus Christus straks. Maar als alles aan de voeten van de Heer Jezus wordt onderworpen, is vanzelfsprekend God zelf uitgezonderd. Want de Heer Jezus als mens zal eenmaal het koninkrijk ook weer teruggeven aan God de Vader. Zodat God is alles in allen. Dat tweede en dat derde vers, die gaan over de heerschappij van de koning, van de Messias. De Heere strekt van Sion uw machtige scepter uit. Uit Sion reikt de Heer u de scepter van de macht in de NBV-vertaling. U zult heersen over uw vijanden. Eigenlijk is de hemelvaart van de Heer Jezus is één op één verbonden met zijn regering straks over deze wereld. En in die regering straks over deze wereld staat Jeruzalem centraal. Het is vanuit Jeruzalem dat straks de Heer Jezus zijn troon zal vestigen en de wet vanuit Jeruzalem, vanuit Sion zal uitgaan, zegt ook Jesaja 2 en veel andere profetieën. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de hemelvaart een stap is op weg naar die openbare regering van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus is nu naar de hemel gegaan en hij zit aan de rechterhand van God en hij wacht totdat God hem straks dat koningschap zal geven. En hij hem als het ware het gezag geeft om terug te keren naar de aarde, om hier op de aarde zijn rijk van heil en vrede te vestigen. Dan komen we op dat bijzondere vierde vers. Dat gaat over de priesterwijding. De Heer heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug. Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek was. De koning van Israël is nooit priester geweest. David heeft wel een tempel gebouwd en Salomo heeft wel geofferd, maar ze waren geen priester. Een voorbeeld is koning Uzzia, die wilde priester zijn en die werd met melaatsheid geslagen toen hij met die offers tot God naderde. Want God heeft altijd gezegd, priesterschap en koningschap, dat zijn twee verschillende functies, die komen niet samen in één persoon totdat de Messias komt. Want de Heer Jezus is én priester én koning. En daarom staat hier ook die belofte dat de Heer Jezus priester is, zoals ook Melchizedek was, of naar de orde van Melchizedek, zoals dat later geciteerd en toegepast wordt in de brief aan de Hebreeën. Die Melchizedek is een beetje een bijzondere persoon. Die vinden we in Genesis 14. Als Abraham terugkomt van een oorlog met een aantal koningen, en vlak voordat hij de koning van Sodom tegemoet treedt, dan komt er uit het niets een Melchizedek op hem af met brood en wijn, en die versterkt Abraham. En van deze Melchizedek staat dat hij de priester van de Allerhoogste God is, dus hij was priester, en hij was koning van Salem. Nou, Salem, men neemt aan dat dat Jeruzalem is. Dus eigenlijk heb je daar in Genesis 14 iemand van wie we maar heel weinig weten, die priesterkoning was. Koning van Jeruzalem en priester van God. En hij was niet een priester naar de orde van Levi. Hij stamde niet af van Aaron. Want dit was nog ver voor Aaron. Dit was nog in de tijd van Abraham. Maar het was wel iemand die tegelijk priester en koning was. En daarom is het dat de psalmist die Melchizedek hier noemt. Omdat de Heer Jezus eigenlijk ook priester is van een volledig andere soort, een andere orde dan Levi. Hij is priester naar de orde van Melchizedek. Nou, wat houdt dat priesterschap van de Heer Jezus dan in? Nou, daar gaat de hele Hebreeënbrief over. En een aantal dingen zou je daaruit kunnen samenvatten. Allereerst was de Heer Jezus vroeger priester. Hij is nu priester en hij is straks priester. Hij was vroeger priester toen hij voor onze zonden op het kruis verzoening deed. In Hebreeën 2 vers 17 staat dat hij een barmhartige en betrouwbare hoge priester is, die de verzoening bewerkt heeft voor onze zonden. Dat is eenmalig geweest. Eenmalig op Golgotha. En dat was genoeg. Straks zal de Heer Jezus ook priester zijn. Dan is hij de priesterkoning. Dan is hij degene die regeert over de aarde en tegelijkertijd de priester, dat wil zeggen de enige middelaar tussen mensen en God. De zegen van God komt als het ware via hem op de aarde. Maar ook vandaag de dag is de Heer Jezus priester. Vandaag de dag is hij priester bij de troon van God. Ook dat beschrijft de Hebreeënbrief. Dat wij een hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan. Jezus, de Zoon van God. En dat hij bij de troon van de Vader, bij de troon van God aanwezig is. En bemiddelt. Zoals die oude hoge priester in het Oude Testament elke nacht geacht werd in de tabernakel de lampen te verzorgen en daar het volk te vertegenwoordigen bij God. Zo is het net alsof in deze nacht van de wereld de Heer Jezus nu in de hemel is. Om ons bij God voor te stellen. Om ons onze namen, zoals die hoge priester die stenen met die namen van Israël op zijn hart had en op zijn schouders. Om ons bij God te dragen. Om ons bij het aangezicht van God te vertegenwoordigen. Om voor ons te bidden. Om ons te steunen. Om ons hulp en genade te geven. Nou, dit vers, Psalm 110, vers 4, wordt ook verschillende malen in het Nieuwe Testament geciteerd. Eigenlijk vooral in de Hebreeënbrief. We gaan ze niet allemaal lezen. Ik citeer ze heel kort. De Heer Jezus is aangesteld als hoge priester door God naar de orde van Melchizedek, Hebreeën 5. Hebreeën 6, de Heer Jezus is in de nabijheid van God voor ons, om voor ons te bemiddelen. Hebreeën 7, het priesterschap van de Heer Jezus is op een andere wet gebaseerd, niet de wet van de Sinaï, maar een andere orde. En het priesterschap van de Heer Jezus is eeuwig. Dat is het priesterschap van de Heer Jezus Christus in de hemel. Ten slotte dan die laatste versen, vers 5, 6 en 7. Daar gaat het eigenlijk over de eindoverwinning die de Heer Jezus straks zal halen. Toen de Heer Jezus naar de hemel ging, was dat niet om voor altijd in de hemel te blijven. Maar hij is naar de hemel gegaan om te wachten totdat op een bepaald moment God besluit dat de aarde aan zijn voeten onderworpen wordt. En dat moment is het moment van de wederkomst. Als de Heer Jezus terugkomt en als God hem alle macht en gezag geeft om over de wereld, over de aarde te regeren. Als iedereen voor hem zal buigen, dat is de grote eindoverwinning dat iedereen op deze wereld zal moeten erkennen wie Jezus Christus is. De Zoon van God die geleden heeft voor onze zonde. Die is opgewekt in de heerlijkheid van God die in de hemel heeft plaatsgenomen. Omdat God hem straks de hele aarde als een geschenk zal gaan geven. En zo hebben we deze ochtend stilgestaan bij deze verschillende vragen. Waarom is de hemelvaart belangrijk? De hemelvaart is belangrijk omdat de Heer Jezus daar plaatsgenomen heeft. Naast de troon van God. Om daar aan de ene kant te dienen, maar vooral ook om te wachten tot het moment dat de Heere God hem de troon van de aarde zal geven. Wat doet de Heer Jezus in de hemel? Hij zit niet stil, hij bemiddelt, hij is hoge priester voor u en voor jou. Hij draagt u op zijn hart, hij draagt jouw naam in de gebeden aan God. Hij vergeet jou niet, hij vergeet u niet. Hij is bij u in uw omstandigheden. En blijft dit zo? Nee, dit blijft niet zo. Want zoals die hemel gesloten is achter de Heer Jezus. En die engelen kwamen met die boodschap over het koninkrijk. Dat de Heer Jezus op dezelfde wijze zal terugkeren. Zo zal straks de hemel opnieuw opengaan. En dan zal de Heer Jezus verschijnen om ons tot zich te nemen. Om ons te halen. En dan zal hij verschijnen om over de aarde te regeren. En dan zal de zegen voor de aarde ingaan. Dat moment, als de hemelvaart omkeert in een terugkomst. Als de Heer Jezus Christus zijn voeten op de olijfberg zal zetten. En de zegen voor de wereld zal aanbreken. Dat is het moment waar de hele wereld naar snakt. En dat is het geheim wat eigenlijk al in Psalm 110 staat beschreven. Amen.